Zo, goedemorgen gemeente. Wat is het heerlijk om samen te zijn en de dienst al zo'n eind onderweg te zijn en al zoveel te hebben gezongen, te hebben geproclameerd over wie onze God is. Dank jullie wel ook, team, dat jullie je daar iedere zondag weer voor inzetten. Het is geen vanzelfsprekendheid. Wat me opviel en wat we vanmorgen zongen, is dat we heel vaak zeiden dat God is, of Jezus is en blijft, tot in eeuwigheid. En dat is waar we vandaag bij gaan stilstaan, want ik wil het met jullie hebben over het karakter van God. En Constantijn noemde het al, en laat hem ook maar even zien, deze gedeeltes gelezen, heb je gelezen over onze Heer is die voorziet, die geneest. Die mijn banier is, mijn vlag, mijn overwinning, van overwinning. De Heer die heiligt, de Heer van de Heerscharen. De Heer onze gerechtigheid, de Heer die er is. En we willen hem hier oppakken naar komende week toe. Want dan gaat het over het karakter van God. En de komende week mag jij zelf in je eigen Bijbel, online of op papier, net wat fijn voor jou is, hiermee aan de gang gaan. En je mag ontdekken in het woord van God wat het karakter van God is. En dat wil ik graag met jullie inleiden in deze samenkomst. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Anne en getrouwd met Constantijn. En wat me al heel lang bezighoudt, is het geloof in God. Ik ben ermee opgegroeid. Ik weet niet anders dan dat Jezus er is en dat hij bij me is. Ik ben ook ongelooflijk enthousiast over de Bijbel. En ik heb daar ook wel een beetje in gezocht, van hoe zit dat nou? Want ik ben opgegroeid met de verhalen uit de Bijbel, de verhalen uit het Oude Testament, de scheppingen en hoe God optrekt met het volk Israël, en de verhalen uit het Nieuwe Testament over de Heer Jezus, hoe hij wonderen deed, hoe hij stierf en weer opstond. Al die hele mooie verhalen. Maar soms vond ik het zo lastig om die Bijbel goed te begrijpen. Want dan las ik iets in de Bijbel en dan dacht ik, hè, maar hoe kan het nou dat de Egyptenaren, dat God de Egyptenaren die het volk Israël onderdrukte, laat verdrinken in de zee? Maar God, zo bent u toch niet? U bent toch liefdevol? Hoe zit dat? Hoe werkt dat? En dat heeft me altijd bezig gehouden. En ik ben nog niet zo heel oud. Maar door het leven heen eigenlijk ben ik steeds op zoek geweest naar hoe zit dat? Wie is God? En niet alleen omdat mensen het zeggen, want dat klinkt fantastisch als iemand tegen je zegt, God is liefde. Echt. Maar ook, hoe zit dat dan in de Bijbel? En, het allermooiste is nog, wat zegt God eigenlijk over zichzelf? Mag hij het misschien ook zeggen? Nou, dat gaan we eens lezen. Want deze onderwerpen over het karakter van God, die zijn eigenlijk allemaal gebaseerd op een tekst in het Oude Testament, Exodus 34, waarin God zichzelf openbaart. Waarin God vertelt, dit ben ik. De kinderen horen vandaag over de Emmausgangers, dat Jezus zich openbaart aan hen en zegt, hey, ik ben het echt. En alles wat in de Bijbel geschreven staat, dat gaat over mij. Dus we doen hetzelfde vandaag. Mooi, hè? En dat Bijbelgedeelte in Exodus 34, dat is eigenlijk een kort gedeelte. Het zijn maar twee versen. Maar die vind je eigenlijk als een soort van refrein. Komt dat steeds weer terug door het Oude Testament heen. Het is het meest gequote gedeelte in het Oude Testament. Dus in het eerste deel van de Bijbel. En we gaan hem eens bekijken. De Heer ging voor Mozes langs en riep uit, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Nou, dit staat midden in een gedeelte waarin het eigenlijk niet zo goed ging met het volk Israël. Ze hadden de wet gekregen, maar eigenlijk hebben ze die nog niet eens ontvangen. Of ze maken al een afgodsbeeld, een gouden kalf. En dan openbaart God zich aan Mozes, de leider van het volk. En hij zegt, de Heer, waarom? Twee keer, de Heer. Hij benadrukt, ik ben het, ik ben de Heer, ik ben Yahweh. Ik ben die ik ben. Zo had God zich eerder geopenbaard. Ik ben die is, ik ben die was, ik ben dezelfde, ik zal ook zo zijn. Ik ben erbij, ik heb me aan je verbonden en ik blijf me aan je verbinden. Israël, ook als je geweldige fouten in gaat, ook als je notabene een afgodsbeeld maakt, terwijl ik de Heer, jullie God ben. De Heer, een God die liefdevol is. Liefdevol. Daar staat een woord, een grondwoord in het Hebreeuws, in de oorspronkelijke taal waarin dit gedeelte van de Bijbel is geschreven. En daar staat een woord baarmoeder. Dat is bijzonder. Liefdevol. Alsof God zegt, ik ben zo liefdevol als een moeder die jou bij zich draagt. Die jou omarmt, die jou koestert, die jou beschermt, die er voor je is. Zo ben ik, zegt God. Ik ben innerlijk bewogen. Ik voel voor jou een liefde die amper te beschrijven is. Maar vraag het eens aan een moeder als ze net haar babytje in de armen heeft. Ik ben genadig. Genade. God zegt, ik geef jou wat je nodig hebt. Ik doe dat niet op basis van wat je verdient, maar op basis van wat je nodig hebt. Je mag het me vragen en ik geef het je. En nogmaals, God reageert daarbij niet op je prestatie, op wat je doet. Met andere woorden, als je goed scoort, nou, dan krijg je een beloning. Dat is niet genade. Genade is geen beloning voor gedrag. Genade is iets wat compleet bij God ligt. Hij geeft zijn goedheid, ook als wij het niet verdienen. En God is ook geduldig. Geduldig, nou daar staat een grappig woord. Langmoedig, in een oudere vertaling, in oud-Nederlands. Er staat een lange neus. Een lange neus, dat is niet Pinocchio. Een lange neus. Maar er is een uitspraak in het Hebreeuws dat als je een korte neus bent, dat je zeg maar heel heet geblakerd bent. En dat je een kort lontje hebt, als het ware. En God heeft dat dus niet. God zegt, ik heb een lange neus. Voor bij mij de maat vol is, dat duurt heel lang. Geduldig. God houdt zijn oordeel in. Hij is niet snel boos. En hij reageert ook niet direct. Hij houdt zijn oordeel in. Nou, dan trouw. Dat is die verbondstrouw. Dat is ik ben die ik ben. En jij hoort bij mij. En los van hoe jij je naar mij opstelt, zegt God, heb ik me met jou verbonden. Ik ben trouw. Trouw. Op basis van mijn liefde voor jou. Een loyale liefde. Die blijft ook als wij andere ideeën hebben. Of wij denken, nou het hoeft even niet. Zegt God, oké. Oké. Maar ik blijf. Ik ben wie ik ben. Ik ben waar ik ben. Ik verander niet. Hij is trouw, de laatste. God is betrouwbaar. God is vast. Hij verandert niet. God is dezelfde. En hij is wie hij zegt dat hij is. Dus als we dit met elkaar lezen in het woord, en dat heeft God ook laten zien in wat hij deed in de geschiedenis van het volk Israël, hè, al voordat hij dit op deze manier zegt, en ook later in de Bijbel, dan mogen we weten, hij is waarachtig. Hij is wie hij zegt wie hij is. En lezen we verder in Exodus 34. Hij is trouw, hij blijft trouw tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Liefdevol, genadig, geduldig, trouw, waarachtig, Hij blijft trouw. Hij vergeeft schuld, misdaad en zonde. En daar staan eigenlijk drie verschillende woorden. Schuld, misdaad en zonde. Eigenlijk alles wat niet past bij wie God is. Hij is heilig, zongen we net. God is uit één stuk. Aan hem ontbreekt niets. En onze realiteit is anders. Er zijn drie woorden eigenlijk die daar iets over zeggen. De eerste zegt iets over onze innerlijke staat, onze gebrokenheid. Er staat daar een woord wat eigenlijk zegt, innerlijk ben je krom, het klopt niet. Ongerechtigheid. Er staat het tweede woord wat zegt, dat gaat over bewust in opstand komen tegen God. Gewoon expres. Dat je denkt, nee, ga ik niet doen. God zegt A, ik doe B. En de derde, daar staat dat je je doel mist. Eigenlijk hè, de definitie van zonde. Een pijl die niet in het doel terechtkomt of een bal die ernaast gaat in de voetbaltermen. Je doel missen. Voor alle drie die problemen, tekorten, voor alle drie die problemen, ja, ook de tweede, daarvan zegt God, die vergeef ik je. Die vergeef ik je. Bizar, hè? Hoe ver zijn macht ook reikt. Door het hele Oude Testament kom je deze woorden dus tegen. In de psalmen wordt Gods goedheid bezongen, zoals wij dat ook hebben gedaan. Zijn liefde, zijn trouw, zijn voor eeuwig. We zullen er straks ook weer een mooi lied daarover zingen. We vinden het ook terug bij de profeten. Die eigenlijk steeds het volk Israël herinnerde aan, hé, maar zo is God. Vergeet het niet. Wees nou niet eigenwijs. Hij is goed. Hij is liefdevol. Hij is genadig. Hij is geduldig. Hij is wie hij zegt dat hij is. Luister nou naar hem. Leef met hem. Hij heeft het beste met je voor. Bijvoorbeeld in Joël 2 lezen we, keer terug tot de Heer, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw en bereid al het onheil af te wenden. Kom bij de Heer, hij is goed. Keer je niet langer van hem af. Of in Jona, ken je het verhaal van Jona met de vis? Ja, Jona krijgt een bijzondere opdracht. Hij moet naar ongeveer de wreedste plek in zijn omgeving op dat moment. Naar Nineveh, de hoofdstad van Assyrië. Ik denk dat we de bewoners daarvan, dat volk, intussen rustig een terreurgroep zouden kunnen noemen. Vol wreedheden, vol onrecht, kleineringen, onderdrukking. En God zegt tegen Jona, ga erheen, want ik heb een boodschap voor ze. Als ze zich bekeren, zal ik genadig zijn. Wow. Toen God zag dat ze inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, zag hij ervan af hen te treffen met het onheil dat hij had aangekondigd. En hij deed het niet. Wat? Terroristen? God geeft iedereen, ieder mens, jij en ik, braaf zoals we hier zitten, of waar we dan ook vandaan komen, of ooit nog zullen komen, God geeft ieder mens de mogelijkheid om zich te bekeren. Om nieuwe keuzes te maken. En dat doet hij niet één keer in je leven, dat doet hij ieder moment van je leven, iedere dag. Iedere dag is er de mogelijkheid om bij hem te horen, met hem te gaan leven. En niet te leven in wraak en genoegdoening en iemand betaald zetten. Maar te leven van en vanuit en door vergeving. Nou, dat is goed nieuws. Yes, yes, dat is goed nieuws. Wauw, dat is echt helemaal te gek. Ja toch, Jona? Nou, dit wekt een grote ergernis bij Jona. Hij werd kwaad. Hij bad tot de Heer, ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsus vluchten. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en bereid het onheil af te wenden. Jona is er gewoon helemaal klaar mee. Die zegt, Heer, even normaal doen. Doe even gewoon, dit zijn terroristen, hè? Zij nemen mensen, andere mensen het leven af. Ze kleineren mensen. Ze onderdrukken mensen. En u bent liefdevol, genadig. dag, dat ga ik niet vertellen. En toch ging Jona, andere preek, moet je maar eens lezen. Is echt een geweldig mooi boek, vier hoofdstukken. Maar het is wel wat er gebeurde en Jona was boos. Geërgerd, gefrustreerd. Want dit is niet goed nieuws, volgens Jona. Er moet nog iets anders gebeuren. En dat gebeurt ook. Want als we bij een volgende profeet dit lezen in Nahum. De Heer is goed, een vesting in tijden van nood. Hij kent wie bij hem schuilen. Lezen we, maar zijn vijanden jaagt hij het duister in. Het oordeel over die Assyriërs, het oordeel over Nineveh, is alsnog gekomen. Dat lezen we in Nahum, ook in vers 1 en 2 van het eerste hoofdstuk. En daar beschrijft Nahum God zoals hij hem heeft leren kennen. En daar staan woorden, moet je lezen. De Heer is een wrekende God. Hij duldt niemand naast zich. De Heer is een woedende wreker. De Heer wreekt zich op zijn tegenstanders. Hij richt zijn toorn op zijn vijanden. De Heer is geduldig en zeer sterk. Hij laat nooit iets ongestraft. Wow. Allebei quotes op Exodus 34. De Heer is goed, hij is trouw. Je kunt bij hem schuilen. Hij is genadig, hij is liefdevol. Maar, zegt Nahum, hij is ook een wreker. Hij is ook iemand die zegt, genoeg is genoeg. Dit laat ik niet langer gebeuren. Dit kan niet, dit is onrecht. En ik ben recht, zegt God. Wist je dat? Wist je dat? Heb je God ooit aanbeden? Omdat hij een wreker is? God rekent af met het kwaad. En ja, ieder mens verdient die tweede kans. En die derde en die vierde en die vijfde en de zesde en de zevende. En daar is Jona trouwens zelf ook een mooi voorbeeld van. En het volk Israël helemaal. En jij en ik misschien al helemaal. Maar dit is ook waar. God rekent af met het kwaad. We vieren Pasen. 2 weken terug. En dat was ook niet een mooi verhaal. Van Gods liefde die naar ons toe kwam en ons een dikke huk gaf. Nou, ik hou van je en nu hoor je bij mij. Nee, daar hing een prijs aan. Heeft God dan twee gezichten? En wanneer heeft hij dan het ene gezicht en wanneer het andere? Wanneer heeft Nineveh, goed nieuws. De Heer is liefdevol, genadig, noem maar op. Je krijgt een tweede kans. En wanneer is de maat dan vol? En hoe werkt dat dan voor jou en mij? Als God vandaag goed is en geduldig en genadig, is dat dan morgen nog steeds zo? Wie is hij? Wat is nou zijn karakter? Of is hij gewoon als hij zijn dag niet heeft, dat hij dan zeg maar in dat gedrag schiet? We gaan even terug naar Exodus 34. De Heer ging voor Mozes langs, riep uit, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar, ook daar staat het, niet alles ongestraft laat. En nee, het goede nieuws vandaag is, God heeft geen twee gezichten. Naar ons. God heeft geen twee gezichten naar ons. God rekent af met het kwaad. God rekent af met de vijand. God rekent af met de onderdrukker. Dat is wat God doet. Dat is waar God oordeelt. Maar naar ons toe is zijn gezicht het gezicht dat hij laat zien in Exodus 34. En het komt uit zijn hart. Vorige keer hoorden we al, God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Dat is de boodschap van God. Er is een tijd van genade en die is nu. Er is redding. Er is redding voor jou, er is redding voor mij, zelfs voor mij. Er is redding zelfs voor terroristen. We leven in een tijd van genade. Dit is Gods hart voor mensen. Hij heeft ons gemaakt en wij horen bij hem. En hij kan het niet aanzien dat hij niet al zijn kinderen bij zich heeft. En dat maakte hem, dat dreef, dat hij zijn zoon gaf. Hij kwam zelf. Hij wilde ons redden van onze eigen tekorten, van onze zonden, waar we net al naar keken, maar ook van de macht van de duisternis. Nog even terug naar die zonde. Want we lazen, die trouw blijft tot het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft. Als God recht is, rechtvaardig, eerlijk, niet met twee maten meet, is allemaal hetzelfde. Wat doet u? Is dit dan recht? Vergeven. Jona zou zeggen, nou sorry, vind ik gewoon niet eerlijk. Ze komen er gewoon mee weg. Toch? Weet je wat hier staat bij dat woordje vergeeft? Dat hij het door de vingers ziet. Nee. God ziet het niet door de vingers. Dat hij het niet belangrijk vindt. Nee. God vindt het belangrijk, want recht is recht. En onrecht is onrecht. En onrecht moet bestraft worden. Het is niet eerlijk. Het doet Gods kinderen pijn. Het berooft ze. Weet je wat hier staat? Hier staat een woordje wat betekent dragen. Dragen. Dus als God afrekent met schuld, misdaad en zonde, schuift hij het niet aan de kant of onder het vloerkleed. Maar hij erkent het en hij zegt, ik draag het. Ik draag de schuld. Ik draag het tekort. Ik draag je falen. En dat heeft Jezus gedaan. Daar hebben we 2 weken terug bij stilgestaan. In Johannes 1 lezen we, als Jezus vlak na zijn doop wordt gezien door Johannes de doper. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en hij zei, daar is hij, daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Of in Petrus 2, hij heeft onze zonde gedragen met zijn lichaam aan het kruishout. Dat is hoe God deelt met tekort. Dat is hoe God oordeelt. Hij neemt het oordeel zelf op zich. Hij draagt het. Jouw oordeel, jouw schuld, jouw tekort, jouw ziekte. Hij nam het op zich. Jesaja 53. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten. Ons diep, diep, diep verdriet. Onze eenzaamheid. Ons gemis. Heeft hij gedragen. We hielden hem voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Hij droeg het. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. God heeft afgerekend met tekort. Hij heeft het gedragen. En hij heeft het ingeruild, zoals we 2 weken terug ook zo mooi hoorden, voor zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid. We zijn zijn kinderen. We zijn vrijgesproken, schoongewassen, compleet vernieuwd, opnieuw geboren. Een nieuwe schepping door wat Jezus voor ons heeft gedaan. Omdat wij kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als wij. Om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel. En zo alle te bevrijden die door hun angst voor de dood hun leven lang in slavernij verkeerden. Jezus heeft ook afgerekend met onze vijand. Onze vijand is Satan. Leugenaar, bedrieger, rover, die mensen wil wegtrekken bij Jezus. De macht van de duisternis die mensen het licht niet gunt. Jezus heeft met hem afgerekend en met alle machten en krachten. Colossense 2, hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en over hen getriomfeerd. Er is geen macht in hemel en op aarde die jou en mij nog iets kan maken. Die ons nog kan beschuldigen. Die ons kan zeggen, het is niet genoeg. Die ons kan zeggen, maar God is niet genadig. God is niet liefdevol. Het bewijs is geleverd. Jezus, onschuldig, gaf zijn leven. En dat niet alleen. Hij overwon de dood. Hij stond op uit het graf. En hij leeft. Hij zit aan Gods rechterhand en daar pleit hij voor ons. En weet je wat dat betekent? Dat Jezus de hele dag, op ieder moment, voor ons pleit. Dat is dat hij zegt, maar dit is mijn geliefde zoon. Ik heb mijn leven voor hem gegeven. Je bent vrij. Hij is vrij. Niemand kan daar nog iets tegen inbrengen. En ja, we zien de effecten van het kwaad nog in de wereld. In ons eigen leven. Soms zelfs lijkt het wel alsof het zelfs in ons hart zit. Dat je denkt, potverdorie joh. Sneaky snake. Maar aan het kruis is die kop vermorseld. En hij spartelt nog na. En hij brult. En hij intimideert. Maar hij is overwonnen. Amen. Amen. Geen recht meer. Geen recht meer in jouw leven. En geen recht meer ook om God anders voor te doen dan hij werkelijk is. Dit is wie God is. Hij heeft zijn hart laten spreken door Jezus voor ons te geven. Die rechtmatig deelt met onrecht, met oordeel. Zodat wij voor eeuwig in de nabijheid van onze hemelse Vader mogen zijn. Ik wil afsluiten met een prachtige psalm. Hij komt zo ook terug in het lied wat trouwens het worshipteam zelf had gekozen. Dus dat is weer heel erg mooi. Psalm 103. En je zult een aantal termen terug horen uit Exodus 34. Er staat, prijs de Heer mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, niets vergeten. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Als wij sterven en hier op aarde ons leven eindigt, dan mogen we weten, dat is niet onze eindbestemming. Nee. Wij mogen leven in eeuwigheid bij onze Heer Jezus. Hij kroont u. Wauw. Hij kroont u met trouw en liefde. De eigenschappen van God, het karakter van God, daarmee kroont hij ons. En wij mogen hem vertegenwoordigen in onze omgeving. Wauw. Hij kroont ons met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat recht is. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukte. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonde. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Jezus zegt dan bij dat vrezen, hen wie hem aanbidden, wie hem erkennen om wie hij is. Jezus, u kwam om te redden, dat erkennen wij. Wij eren u als onze redder. Wij vrezen hem daarom. Zover als het oosten is van het westen. Zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. ligt op de bodem van de zee. En een bordje erbij, hè? Verboden te vissen, ja. En zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt zich de Heer over wie hem vrezen. Zoals een vader of een moeder, hè? Denk even aan die baarmoeder. Zo ontfermt de Heer zich over ons. God heeft geen twee gezichten. En als je de Bijbel leest, en misschien ben je net als ik, ben je aan het zoeken, ben je aan het graven. Wil je het weten, hoe zit het nou? Mag je weten, op basis van wat Jezus heeft gedaan, is er één gezicht dat God naar jou en mij laat zien. En dat is dit. Niet omdat God dingen door de vingers ziet of wegschuift. God is eerlijk. En tekort is tekort. En niet heilig is niet heilig. Maar dankzij Jezus is dat opgelost. Hij droeg de schuld. Hij maakte ons heilig. En wij zijn voor eeuwig zijn geliefde kinderen. Amen. Vader, dank u wel. Dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u één bent uit één stuk. Dat u niet wispelturig bent, ongeduldig, chagrijnig. Heer, dat u met dezelfde ogen naar ons kijkt en altijd zal blijven kijken. Heer, omdat u ons ziet als uw geliefde kinderen door wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dank u wel, Heer, dat u bent en dat u blijft, los van wat wij doen, wat wij denken, wat wij voelen, dat u te vertrouwen bent, dat u trouw bent. Dank u wel, Heer, dat u ons lief heeft met een liefde die eigenlijk niet eens uit te leggen is. Heer, en we willen er zo graag in groeien. Dat ook te ervaren in ons leven. Heer, dat is niet uit een boekje of met een preek of mooie slides of wat dan ook. Met een geweldig bijbelleesplan. Heer, openbaar u zelf aan ons. Dat wanneer we ons verdiepen in u door de Bijbel te lezen of misschien wel de natuur in te gaan of broers en zussen te ontmoeten en het over u hebben. Wanneer we aanbidden. Heer, laat u zelf zien. Zoals u dat ook deed bij die Emmausgangers. Zoals u dat ook deed bij Mozes. Toen u zei, maar dit is wie ik ben. Heer, maar laat het ons vooral dus ervaren in de relatie. En laat ons hierin groeien, opgroeien. En leren. Heer, we willen daarin ook gecorrigeerd worden. Als ons systeem soms iets anders denkt. Als ons systeem toch soms denkt, ja, maar mijn vader, mijn moeder heeft me wat anders geleerd. Heilige Geest, wilt u op dit moment uw werk doen in ons hart? Heer, wilt u het onrecht erkennen? Door onszelf ook. Wilt u ons overtuigen van het feit dat u rechtvaardig bent? Genadig, liefdevol, trouw. En dat u de schuldigen niet ongestraft laat. Heer, dank u wel. Dat u eerlijk bent. En dat u er bent om ons te helpen en ons wil leiden. Jezus, we willen u eren om wat u hebt gedaan aan het kruis. U heeft afgerekend met de machten van het kwaad, waar we soms zo'n last van kunnen hebben. Heer, maar dank u wel dat we vanmorgen mochten horen en dat u dat ons in ons hart blijft zeggen. Dat wij in u meer dan overwinnaars zijn. Heer, dat de vijand is verslagen. En dat er geen stem van aanklacht of leugen nog rechtsgeldig is. Heer, dank u wel. Dat u trouw bent en ons blijft achtervolgen met uw goedheid en genade. En dank u wel, Heer, dat u ons daar steeds weer in opzoekt. Los van welke route wij dan ook lopen. Heer, we zijn gewoon heel dankbaar dat we bij u mogen horen. En dat we in vrijheid hier ook samen mogen komen. Dit, dit ook met elkaar mogen meemaken in een kerkdienst. Als we weten dat er zoveel onrecht is in de wereld. Heer, dan bidden we ook echt om een doorbraak daarin. Heer, een halt. En we weten, Heer, dat u geduldig bent en dat een tijd van genade is. En tegelijk, Heer, zien we ook zo uit nadat u voor eens en altijd een einde maakt aan het kwaad en het onrecht. Omdat er zoveel mensen lijden en verdrukt worden. Heer, we zien uit wat dat betreft ook naar uw komst. En tot die tijd, Heer, danken we u dat u bij ons bent. Om ook in deze omstandigheden u te vertegenwoordigen. Te spreken over die situatie. Misschien ook te handelen op de plek waar dat kan. En dat we vertegenwoordigers mogen zijn van uw recht, uw rijk van vrede. Amen.